Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom weer in onze Bijbelstudie. Fijn dat Margriet er ook is, dan kunnen we beginnen. Ja, die komt meestal als laatste. Vier als laatste. Nou, zoals jullie weten zijn Evert en Reina naar Israël. En als het goed is, dan komen ze vanavond. Ze zullen nu wel in het vliegtuig zitten, denk ik. En dat ze vanavond nog landen op Schiphol. Dus we hopen dat ze weer gezond en wel thuiskomen. Met verhalen. Onwaarschijnlijk, ja. Heel zeker. Hartelijk welkom, Jack en Nel, dat jullie ook weer de weg naar Ermelo gevonden hebben. Vanuit Valkenburg. En dat wel niet dan in Limburg, maar in Zuid-Holland. Fijn dat jullie er weer zijn. En God zegen ook bij de uitleg van hetgeen wat je hebt overdacht vanavond. We zijn dankbaar dat we al 3 Bijbelstudies hier hebben kunnen houden met Jack. Met de thema's wij delen in zijn leven. Wij kennen zijn naam. We hebben zijn woord. Daar hebben we vorige week van mogen genieten. Heel bijzonder. En dat zit nog vers in het geheugen. Dat woord. Waarbij wij bepaald werden dat we onze vingers in dat stopcontact mogen steken. En degene die dat vorige week niet gehoord mochten hebben, die kunnen dat nog naluisteren op de site. Het is mij heel erg bijgebleven dat we hemelburgers zijn. En dat we die verbinding mogen zoeken met onze Vader in de hemel. En vanavond dus de 4e studie in deze serie, wij delen in zijn heerlijkheid. En dan zien we eruit wat dat vanavond gaat worden. Rondom dit thema heeft Annie weer een aantal liederen uitgezocht. En ik heb mijn boekje daar nog liggen, dus dat zal ik even pakken. En het eerste lied wat we gaan zingen is nummer 114. Nummer 114. En daarvan de coupletten nummer 1, 2 en 4. Er is een overheerlijk land. Een land van zuiver licht. En bereid in het vaderhuis omhoog. Zullen we eerst een zegen vragen over deze avond? Ja, Vader, dat willen we doen. Bij u komen en bidden om die zegen, want die hebben we zo nodig. Eerst willen we u danken, Heer, voor wie u bent en dat we hier weer samen mogen komen. Dat we tot u mogen naderen. Dat we geen verhinderingen ondervinden, Heer. Dat we zomaar bij u mogen binnenkomen. Dat er geen wachtrijen zijn waar we achteraan moeten sluiten. Maar ten allen tijde, Heer, bent u aanspreekbaar. En daar danken we u voor. Dat dat zomaar kan. En dat willen we nu dan ook doen, Heer. Dank u dat we in vrijheid hier bij elkaar kunnen komen. Dat we uw woord mogen openen, mogen overdenken. Dat we daar dingen uit op mogen diepen. En dat mogen we elke keer weer doen, Heer. En daar danken we u voor dat u ons zo'n prachtige gelegenheid hier geeft in Ermelo, in Horst, om dat te kunnen doen. En we beseffen dan ook, Heer, dat er zoveel mensen op deze wereld zijn die dat misschien ook wel graag zouden willen, maar die daartoe niet in de gelegenheid zijn. In landen waar vervolging is, waar mensen niet samen kunnen komen om in vrijheid hun geloof te belijden, waar mensen het risico lopen om opgepakt te worden. En er zijn zoveel landen op deze wereld, Heer, waar dit het geval is. En we willen ook aan die mensen denken en ze bij u brengen en bidden of u zegenend ook naar hen wilt omzien. We bidden voor een zegen voor Jack als hij hetgeen wat hij heeft overdacht met ons gaat delen over die hemelse heerlijkheid, Heer. En we hebben erover gezongen en we zien daar naar uit. We hebben daar hele hoge verwachtingen van, want u hebt het onszelf beloofd in uw woord, Heer, en uw woord is de waarheid. We bidden nog voor Evert en Reina, die onderweg zijn nu naar huis, als het allemaal volgens plan verlopen is. En we bidden, Heer, dat ze veilig en wel weer thuis zullen komen en dat we ze over 14 dagen ook hier weer in de Bijbelstudie zullen aantreffen. Zo willen we alles voor deze avond in uw handen leggen. Maar als we aan Evert en Reina denken, dan denken we ook aan Israël. Aan dat land waar zoveel mensen wonen die uit Abraham geboren zijn uiteindelijk. Maar er zoveel mensen ook die u niet kennen. Die u kennen als de God van hemel en aarde, als de schepper van deze aarde. Maar die de Heer Jezus niet hebben leren kennen. Heer, we bidden toch zo, Heer, dat die groep van Messias beleidende Joden, dat die nog zal groeien en groeien. Zodat op het moment dat de gemeente opgenomen zal worden, dat dan ook die groep uit de Joden zeer omvangrijk zal zijn. En ook die dingen leggen we in uw handen. Vader, zo willen we het van u verwachten, bij alles wat er vanavond gezegd en gesproken gaat worden. We zien uit naar wat u gaat geven. En we bidden deze dingen in de naam van de Heer Jezus, uit genade alleen. Amen. Ja, de serie van Jack van die vier Bijbelstudies die ik al noemde, die is dus nu vandaag afgelopen. Maar over 14 dagen dan gaan we weer door hier met de volgende serie studies. En die worden gegeven door Dato Steenhuis. En er liggen de overzichten daarachter op de tafel. Die hebben jullie, als het goed is, allemaal thuis gehad op de mail. Als dat niet het geval is, dan moeten jullie je mailadres nog even aanvullen op de lijsten daarachter. Maar er liggen nu ook deze flyers. Die kunnen jullie meenemen. En voor zover jullie geen mail hebben, neem dan wat extra mee om uit te delen. Maar ik stuur hem ook nog aan jullie toe op de mail in komende week, volgende week. Dus dan kunnen jullie daar ook kennis van nemen over de onderwerpen die Dato heeft uitgezocht. En het onderwerp is: zo gingen die beiden samen, zo gingen zij beiden samen over God de Vader en over God de Zoon. En de eerste studie is voor de tijd in het vaderhuis. De tweede in de tijd in Bethlehem en Galilea. De vierde in de tijd in Jeruzalem en op Golgotha. En de vierde na de tijd in de eeuwigheid. Dat zijn veelbelovende onderwerpen en we zien daar naar uit. Alle studies, nogmaals wil ik het mededelen, zijn na te luisteren op de site www.maranataermelo.nl. De lijst met e-mailadressen noemde ik al. Zet je naam erbij, mocht die er nog niet op staan. De collecte mag ik weer aanbevelen. En Klaas heeft zich alweer bereid getoond om vanavond rond te gaan met de collectezakken. Vrijwillig, ja, hij doet niet liever. En na het voorspel gaan we samen zingen lied 912. 912, van u wil ik zingen, wie de engelen omringen, al juichend getuigen, getuigend uw goedheid, o Heer. En het laatste couplet, dat eindigt ook zo mooi, tot ik eenmaal hierboven u eeuwig mag loven, als ik juichend zal staan bij uw stralende troon. Alle drie de verzen van lied 912.
Zal dat een moment wezen als we werkelijk daar staan bij die stralende troon. Ongelooflijk, maar waar. Goedenavond, het is weer fijn om in uw midden te zijn. We hebben een goede trip hierheen gehad. Als mijn stem wat vreemd klinkt, ik heb een beginnende verkoudheid. Dus ik weet niet hoe dat gaat vanavond. Maar ik denk dat het wel lukt, dat het goed gaat. Ik kan me nog herinneren toen... Evert vroeg, waar wil je het over gaan hebben? Ik zeg, ja, dat weet ik nog niet precies. Toen dacht ik, nou misschien over Jona. Hij zegt, ja, maar dat doen we al bij ons in de gemeente. Dus dat zou voor sommige mensen dubbel zijn. Ik zeg, nou, dan moet ik even over nadenken wat ik dan ga doen. En toen kreeg ik toch dit op mijn hart. Het hoge priesterlijk gebed. En toen keek Evert me een beetje aan van... Ja, het zijn vier avonden hoor. Ik zeg, ja, dat weet ik. Ik zeg, maar het hoge priesterlijk gebed is een heel bijzonder gebed waar we ontzettend veel met elkaar van mogen leren. En dat hebben we ook met elkaar mogen zien. En zoals u weet in de voorbereidingen, dan lees je veel meer, je overdenkt veel meer, je haalt er veel meer bij. En dan op een gegeven moment, na een hele tijd, dan moet je dat samenbrengen van hoe kan ik dat dan in een uur overbrengen zonder dat ik te snel ga of mensen vermoeid of op een niveau gaat dat mensen het niet meer kunnen volgen. Dus er zit altijd een heel veel voorbereiding zit erin. Maar ik heb een enorme zegen er opnieuw vanuit mogen ontvangen. En vooral het besef van de eerste drie woorden, dit sprak Jezus. Dat maakt nog steeds voor mij dat gebed zo bijzonder. En vooral in de context waar, zoals we dat gezien hebben in de eerste studie, wanneer die dat zei. En dus in de tijd dat ze het avondmaal hebben gehouden, de voetwassing, en hij was op weg naar Gethsemane. En voordat hij daar kwam, heeft hij dit gebed. Onbegrijpelijk, als hij wist wat er stond te wachten. En toch had hij tijd en een hart om dit gebed te spreken. Dit sprak Jezus. En dan die volgende vers, ook in vers 1. En hij sloeg zijn ogen op. Nou, daar zingen wij van, daar dromen wij van, daar verlangen wij naar. Maar hij kwam er vandaan. En als hij dan zijn ogen opsloeg, dan sloeg hij ook naar het bekende land. Het land waar hij vandaan kwam. En zo hebben we dan ook inderdaad in dat gebed ook het hart van de Heer Jezus mogen zien. Hoe we ook mogen delen in zijn leven. En dat is ook mooi, hè, dat christen zijn, dat kan niet saai zijn. Want we zijn met hem opgewekt in een nieuw leven. En zoals de broeder het herhaalde, we hebben een hele andere energiebron dan ongelovigen. We hebben een bron die niet ophoudt. Het zijn stromen van levend water die uit je binnenste gaan vloeien als je de Heere Jezus niet alleen in hem gaat geloven, maar als je hem gaat volgen. Als je deel van dat leven wil zijn, dan gaat hij ook door zijn geest en zijn woord in je werken. En dan de tweede studie, wij kennen zijn naam. En we hebben gezien dan dat de naam een hele diepe betekenis heeft. De Heer Jezus zegt niet, je weet nu hoe mijn vader heet, Jehovah of wat dan ook. Maar hij openbaart zijn persoonlijkheid, zijn karakter, wie hij is. En daarom zegt hij ook, als je mij hebt gezien, dan heb je de vader gezien. Nou, en dat is nog maar, denk ik, een facet van wat er nog allemaal komen gaat. We hebben vorige week de rijkdom van zijn woord gezien. En het is ook een rijkdom, dat woord van God. Omdat de geest van God dat woord van God levend maakt aan een kind van God. En zoals Romeinen dat zegt ook, dat het is de geest van God die getuigt met onze geest. Dat is zo bijzonder, hè? Dat God ons niet uitschakelt, maar dat hij ons inschakelt in die geestelijke wereld van hemzelf. En de Heilige Geest wil met onze geest getuigen van het goede, zodat wij keuzes kunnen maken en dat we daarom het verlangen hebben hem te volgen, hem te gehoorzamen, hem uit te dragen, hem zichtbaar te maken in ons leven. En dan komen we bij het laatste gedeelte van dit gebed. En ik heb dat genoemd, we delen in zijn heerlijkheid. En we lezen de verzen 20 tot en met 26. Johannes 17. Versen 20 tot en met 26. En daar staat: en ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat ze alle één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend, en deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Tot zover het woord van God. Nou, het is best een ingewikkeld gedeelte, hè? Dat ik in hem, hij in mij, wij in hem en hij in ons en zo gaat het maar door. En dat vraagt dan ook echt even tijd om dat rustig te overdenken. Wat staat er nou? Over wie gaat het nou? Wat bedoelt hij daarmee? Nou, in dit gedeelte, daar gaat de Heer Jezus bouwt eigenlijk gewoon door op wat hij al biddend aan doen was. Vanaf vers 1 is hij continu aan het bouwen, aan het werken, aan het uitdragen wat er op zijn hart ligt. En zoals we zien, het eeuwige leven dat hij heeft gegeven, het openbaren van Gods naam. En hebben we gezien hoe bijzonder aan hen die aan hem gegeven zijn. Dat is mooi, hè? Je bent een discipel, maar je bent ook door God aan de Zoon gegeven. En dat hij het woord heeft gegeven en de belofte van bewaring. En dan in vers 20. En dan zegt hij zo mooi. En ik bid niet alleen voor deze. En nou gaat hij de toekomst in. Hij zegt maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Nou, de apostelen en de discipelen die daar waren, die hebben dat woord verkondigd. En we zien in Handelingen dat dat woord is blijvend verkondigd. Het is continu doorgegaan. Tot de dag van vandaag wordt het evangelie van de Heere Jezus wordt verkondigd. En dat kan ook niet anders, want het is niet te stoppen. Al zijn er regeringen die het proberen in te dammen, maar de kracht, de geest van God is niet te stoppen. En de Heer Jezus heeft ook gezegd in Matthäus, ik zal mijn gemeente bouwen en zelfs de poorten van de hel zullen het niet kunnen overweldigen. Weet u, we maken soms ons druk hoe dat de kerk wat minder wordt en de kerken gaan dicht. Ja, maar wacht even. U moet daar niet naar kijken. U moet kijken naar wat de Heer Jezus heeft gezegd. Want wat er wel gebeurd is deze tijd, is dat de mensen die nu wel gaan, er ook voor kiezen. Het is niet meer van, ja, ik moet wel. Voorheen ging de bakker en de melkboer, die gingen ook maar naar de kerk, want daar zaten wel de klanten. En als hij zondags niet in de kerk zat, dan gingen ze naar de bakker of de slager, die ook in de kerk zat. Dat is helemaal weg. En wat je nu wel ziet, is dat een kerk, een gemeente, wel begint te bestaan uit mensen die daarvoor kiezen. Dus aan de ene kant is de kwantiteit is misschien minder, maar hopelijk wordt de kwaliteit wordt alleen maar sterker en mooier. En de Heer Jezus heeft gezegd, het zal niet stoppen, want totdat ik kom. Hij is zijn gemeente aan bouwen. En dan mag het hier in Europa minder gaan, maar in andere landen, daar groeit de kerk als kool, kun je wel zeggen. En zo gaat het door de eeuwen heen. God is aan het bouwen. En hij zegt al, ik bid niet alleen voor deze, die op dat moment in Johannes 17 in zijn aanwezigheid zijn, maar voor alle die door hun woord in mij zullen geloven. En dan is het niet alleen door het woord wat de toenmalige apostelen hebben gesproken, maar alle gelovigen van alle tijden, zolang totdat de Heer Jezus terugkomt. Met andere woorden, wij waren al in dit gebed opgenomen. Dat is wat. Voor de grondlegging was het eigenlijk al bekend. En hier spreekt de Heer het ook uit. Hij zegt, weet je, ik bid niet alleen voor deze. Ik bid ook voor degenen die tot geloof komen. En dat is zo mooi. En hoe komt een mens tot geloof? Nou, Paulus heeft in Romeinen 10, laten we dat even erbij halen. Romeinen 10, vers 14 en 15. Legt hij die vraag eigenlijk een beetje neer, maar meer niet als een vraag van ik zou het niet weten, maar als een soort wakker schudden. Dan zegt hij in Romeinen 10, vers 14, hoe zullen zij hem, de Heere Jezus, aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als ze niet gezonden worden, zoals geschreven staat, hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen en van hen die het goede verkondigen. En daar wees de Heer Jezus op. Hij zegt, ze gaan het woord brengen. En ze gaan het horen. En er zullen mensen zijn die het horen en die het aannemen. Je hebt altijd drie groepen. Als u Handelingen 17 leest, als Paulus op de Areopagus, als hij daar zijn verkondiging doet, dan krijg je een groep die spot. Ik weet niet, als je wel eens gaat evangeliseren in een winkelcentrum of op straat, dan kom je ze tegen. De groepen die spotten. De groepen, oh, daar wil ik wel eens nader over praten. Dat zijn die mensen die kunnen hun hele leven over het geloof praten, maar die komen nooit tot geloof. En je hebt die groep die werkelijk tot geloof komt. Dat is toen, dat was toen en dat is vandaag ook nog zo. Daar moeten we rekening mee houden. Mensen hebben een vrije wil gekregen om op het evangelie te reageren. Maar hier lezen we dat het moet wel gepredikt worden. En wat gebeurt er dan? Wat moet je daar dan mee doen? Nou, dat zegt vers 17. Die zegt, zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. We hebben geen mensen nodig die leuke verhaaltjes vertellen. We hebben mensen nodig die het woord van God prediken. Want Paulus zegt in Romeinen 1 vers 16, ik schaam mij het evangelie niet. En hij zegt ook waarom. Want het is een kracht Gods tot behoud van een ieder die dat gelooft. Weet je dan, daarom hoef je ook niet charismatisch te schreeuwen. Je hoeft ook niet je stem te verheffen. Je moet het woord van God brengen. En dan gaat de geest van God gaat dat woord uitwerken in harten die daar ontvankelijk voor zijn. En wat zegt vers 9? Wat moet je dan doen als je dat hoort? Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Ik behoed me er zelf altijd voor, als ik iemand tot de Heere Jezus mag leiden, dat ik voor hem bid en dat ik hem laat nazeggen. En dan zeggen ze, ja, maar ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg, je kan tegen mij praten, kan je ook tegen de Heere praten. Want je moet met je eigen mond belijden en met je eigen hart geloven. Nou, ik heb momenten gemaakt, meegemaakt, Nel die weet het, toen we in Bolivia woonden, dat we 3000 meter hoog in de bergen afgelegen en Lieder Gutierrez was de eerste gelovige. En die vroeg mij voor hem te bidden. Ik zeg, als jij de Heer Jezus wil aanvaarden, zul je dat zelf moeten doen. Ik zeg, als je het gedaan hebt, dan ga ik wel voor je bidden. Ik zeg, dus zeg het maar. Deze man begint stamelend, zeg je dat? Is dat een Nederlands woord? En op een gegeven moment zie je dat de geest van God het overneemt. En hij heeft een gebed dat ik dacht, waar haalt hij dat vandaan? Dat heb ik hem nooit geleerd. En die man komt tot geloof. Dus ik zeg, nou ga ik voor je bidden. En ik bad voor hem dat de Heer hem mag leiden en beschermen. En vooral in de cultuur waarin hij leeft. En ik zeg amen. En hij zegt, check, mag ik nog een keer bidden? Ik denk, wat krijgen we nou? Ja, je staat ook voor verrassing hoor. Ik zeg, ja, doe maar. Toen begon hij voor zijn vrouw en zijn kinderen en zijn familie te bidden. Daar hebben wij het nog helemaal in de studies niet over gehad. Maar het laat zo zien dat als iemand met zijn eigen mond belijdt en met zijn eigen hart gelooft, dat de geest van God gaat werken en hem leidt in het christelijk leven. Prachtig bewijs van het werk van de Here. Maar wat ook hier zo bijzonder staat, in vers 20 van Johannes 17, want daar gaan we natuurlijk naartoe. Als die zegt, en ik bid niet alleen voor deze, dan kunnen we aannemen dat vanwege de woorden niet alleen voor deze, dat het voorgaande niet alleen geldt voor degene die er waren, maar dat dat voorgaande ook meegenomen wordt voor degene die later tot geloof komen. Dus het wil niet zeggen dat nou in vers 20 opeens het gebed alleen nog maar gaat over hen die later tot geloof komen en de eerste gedeelte alleen maar voor hen die daar waren. Nee, het hele gebed mag betrokken worden op een gelovige in de Heere Jezus Christus. En als we dit gebed gaan bekijken, dan wil ik het doen vanuit één klein woordje wat 7 keer gebruikt wordt vanaf vers 20 tot en met 26. En dat is het woordje opdat. De NBG-vertaling heeft het maar 5 keer. En die zet de zinnen iets anders. Maar ik gebruik de herziene staatvertaling. En 7 keer het woordje op dat. Dus als de Heere Jezus hier zegt. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Dan geeft hij 7 redenen aan wat het verlangen van dat gebed is. Wat de reden van dat gebed is. Want dat zegt dat woordje op dat. De reden waarom. En we gaan ze alle 7 bekijken. De eerste staat in begin van vers 21. Daar staat op dat, dus de reden, zij alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Nou, dat is al eerder genoemd. In vers 11 hebben we dat gezien over die eenheid. Zoals de Vader en de Zoon één is, verlangt hij daarna dat wij in die eenheid niet alleen bij hun worden opgenomen, bij de Vader en de Zoon, maar dat wij ook samen één zullen zijn. Eén zullen zijn. Wat betekent dat? Dat wij moeten over de elementen van ras, van kleur, van taal, van cultuur, van tradities, sociale niveaus en denominaties heen leren kijken. En jammer genoeg hebben we het daar soms heel erg moeilijk mee. Wat is het moeilijk om een broeder of zuster uit een heel ander niveau, uit een heel andere cultuur, uit een heel andere taalgroep of wat dan ook, te zien als waarlijk een broeder of zuster in de Heer, omdat hij de Heere Jezus of zij de Heere Jezus belijdt als hun heiland en verlosser. Want we willen dat ze het anders doen, of net zo doen als wij. Maar dat is niet zo. Als je op verschillende landen wel eens komt en je gaat daar naar een gemeente, dan kan het heel anders gaan dan u gewend bent. Maar zolang ze de Heere Jezus centraal zetten, dan zitten we goed. Het gaat om de Heere Jezus. En dan krijg je dingen die daarbij horen en dan krijg je pas soort randverschijnselen waar je eeuwig over kunt blijven discussiëren. Maar ontmoeten we elkaar in de Heere Jezus Christus. En waarom? Omdat net als wij in ons gezinnen hadden het niet vooruit kiezen wie uw broer of uw zus zou worden. Of wel? Ik heb 2 broers en 1 zus. Ik heb ze niet uitgekozen. Ik had er ook totaal geen kans, geen grip op. En zo is het ook in de gemeente van de Heere Jezus Christus. Want als we de schrift lezen en we beginnen bij Handelingen, dan zien we dat in Handelingen staat, er kwamen 3000 mensen tot geloof en dagelijks voegde wie? Wie voegde toe? De Heere voegt toe. Er staat niet en dagelijks kozen de gelovigen anderen uit die bij hun pasten. Nee, de Heere dacht bij zijn eigen, jullie willen leren hoe je christelijk moet leven? Nou, hier heb je er een paar. Ga daar maar mee oefenen. En is dat niet zo? Is het niet enorm moeilijk om christen te zijn, zelfs in de gemeente die we soms zo lief hebben, maar waar toch een paar enkelingen tussen zitten, waar wij moeite mee hebben? Oh, velen zelfs. Maar vragen we ons ook wel eens af of het zo kan zijn dat die velen moeite met ons hebben? Het is wederzijds. Want zoals wij moeten leren met anderen omgaan, moeten anderen ook leren met ons om te gaan. En daar ligt een geweldige uitdaging. Maar de Heere zegt, hij zegt, ik bid voor hen opdat ze alle één zullen zijn. En dat betekent niet dat de Heere met zijn geest gaat klonen en ons allemaal hetzelfde maakt. Ik vind het zo bijzonder dat we door de genade van God onze persoonlijkheid, onze talenten, onze gaven, onze kennis mogen houden. Ik ben nog steeds Jack Nuchter. Ik ben nog steeds eigenwijs. En ik heb een hele lieve vrouw, ze is nog steeds lief. Maar wordt de Heere Jezus zichtbaar dwars door alles heen? Want daar gaat het om. Gaat alles wat we doen tot eer en glorie van zijn naam? De talenten die hij heeft gegeven, onze persoonlijkheden, willen we die onderwerpen aan de Heere. En dat is wat we hier doen, opdat ze alle één zijn. En dan komt de tweede op dat, in vers 21 en de tweede helft. Opdat we één zullen zijn, komma, opdat. En nu komt de reden waarom. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Moet u nagaan dat het verlangen van onze eenheid is niet zodat ze het met elkaar kunnen vinden en met elkaar goed hebben. Het verlangen van de Heere Jezus is dat door onze eenheid de wereld die niets van hem wil weten, dat de wereld gaat geloven. En dat is het hart van God achter dit. Want God wil niet dat mensen verloren gaan, doch dat alle tot behoud komen. Want al zo lief heeft de Heere God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dus God kijkt altijd verder. Maar wij zijn soms geneigd om met elkaar binnen de gemeente, deurtje dicht, en dan hebben we het zo fijn met elkaar. En dan zegt de Heere, dat is goed dat jullie fijn met elkaar hebben. Maar gooi die deur open en ga naar buiten, zodat de wereld gaat geloven. En waarom geloven ze niet? Nou, misschien omdat wij ook van die moeilijke mensen zijn. Misschien zijn we helemaal niet zo eerlijk en zo oprecht als we zondags voordoen. En misschien zijn we door de week anders dan op de zondag. Maar het verlangen van de Heere Jezus is dat door de gemeente de mensen gaan geloven. En waarom? Omdat de wereld kan Christus niet zien. Hun ogen zijn daarvoor gesloten. Dus wat kunnen ze wel zien? En waar kunnen ze het christendom dan van afmeten? Van christenen. En dan is de vraag, wat zien ze? Wat zien ze in ons? Wat is de meerwaarde? En dan leven we in een tijd dan, nou dan moeten we maar laagdrempelig worden. En een laagdrempelige Bijbel en een laagdrempelige prediking, maar wel wereldse muziek. Nou, waar ligt dan nog de uitdaging en de oproep tot bekering? Als wij ons gaan verlagen. Nee, wij hebben een boodschap voor deze wereld. En we moeten deze wereld daarvoor uitdagen. En dan is het niet, weet je, heb je een slecht huwelijk? Neem Jezus aan. Gaat het allemaal niet goed in je leven? Neem Jezus aan. Hij is niet gekomen daarvoor. Hij is gekomen voor het probleem wat daarachter ligt. Hij is gekomen voor het zondeprobleem. En als het zondeprobleem wordt opgelost, dan helpt hij je ook om wat de uitwerking daarvan is op te lossen. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Dat was een oproep van de Heere Jezus. Dan komt de derde in vers 22. En kijk eens hoe mooi. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. En er komt weer de reden, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Het komt continu terug. Maar we lezen hier dat hij ons de heerlijkheid heeft gegeven met een reden. Die heerlijkheid is gegeven, zodat we vanuit die heerlijkheid één zijn. En het probleem wat we hebben, is dat we de heerlijkheid die de Heere Jezus ons heeft gegeven, daar hebben we eigenlijk dat verplaatst in een soort Maranatha-heerlijkheid. Dat is iets dat moet nog komen. Nee, dat moet niet komen. Dat hebben we ontvangen. De Heere Jezus zegt, ik heb die heerlijkheid gegeven. Daarom is het ook heerlijk om met elkaar te zingen. Is het heerlijk als wij aan het bidden zijn en je hoort op de achtergrond aardspelen. Dat is heerlijk. Waarom? Omdat die heerlijkheid getuigt van de Heer Jezus en die is ons al gegeven. En de Maranatha-idee van de heerlijkheid is dat we de volmaaktheid daarvan gaan ontdekken. Dat is wat anders. Maar heel veel mensen die leven in de moeite van het hier en nu en zien uit naar de heerlijkheid. In plaats dat we leren te leven vanuit die heerlijkheid die hij ons gegeven heeft. En hij heeft het er al over gehad, vers 1. Dit sprak Jezus, hij sloeg zijn oog op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Over die heerlijkheid gaat het. Vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij hebt gegeven om te doen. Vers 5. En u verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. En dan zien we het hier ook in de vers 22. Die heerlijkheid die hij had voor de grondlegging der wereld. Dan zegt hij, die heb ik hun gegeven. Hij zegt niet, ik beloof ze dat ze het ooit zullen krijgen. Die heb ik gegeven. En weet u, het Johannes-evangelie is een evangelie van die heerlijkheid. Kijk maar, Johannes 1, vers 14. Johannes 1, vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de ene geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Ik vraag me wel eens af, wat hebben jullie dan gezien? Hoe ziet dat eruit? Een heerlijkheid vol van genade en waarheid. Ze hebben daar van mogen proeven. Ze hebben dat gezien. Hoofdstuk 2, vers 11. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En de heerlijkheid slaat hier niet op de wijn. Heerlijk wijntje. Hè? Nee, het slaat op wie hij is. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Hoofdstuk 11. Vers 4. De opwekking van Lazarus. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood. Maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Vers 40 van dit hoofdstuk. En Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd, als u gelooft, kernwoord, als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien. En dan noemt de Heer Jezus het weer in dit prachtige gebed. En dan zegt hij, ik heb die heerlijkheid aan hun gegeven. Nou, de vraag is natuurlijk, wat is dat dan, die heerlijkheid? Nou, het Hebreeuws en het Griekse woord hebben het woord in zich van glans, van prachtig, van heerlijk, van glorie, al dat soort dingen. Maar als het in de context van God de Vader of de Heer Jezus wordt gebruikt, dan overtreft het de wijze waarop het gebruikt wordt als we het over de heerlijkheid en de glans van Salomo's tempel hebben. Als we het over aardse koninkrijken hebben. Dan wordt het opeens een hemelse glans, heerlijkheid. En dat is dan van de majesteit en de macht van de Heere God. In Lucas 2, als de engelen daar zijn, en dan staat er in Lucas 2 vers 9, en zie een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en zij werden bevreesd. Zij werden bevreesd. Weet je, ik kom wel eens in gemeentes en dan staan de mensen en, o Heere, toon ons uw heerlijkheid. Ik denk altijd, nou, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik denk dat ik lang uitga. Ik weet me geborgen, ik weet me gereinigd, ik weet me een kind van God, ik ben vergeven van al mijn zonden, ik heb de vrijmoedigheid te komen. Maar als die heerlijkheid open gaat, dan denk ik, ja, dan ga je ook plat. Kijk maar naar Johannes. Johannes was erbij op de verheerlijking van de berg. Hij heeft het mogen aanschouwen. En dan is hij op Patmos en de engel verschijnt. En het eerste wat hij doet, plat op de grond. Omdat die heerlijkheid zo machtig is, zo groot. En weet u, dat houdt ons ook klein. Dat houdt ons ook nederig. En dat is goed om te doen. Maar in die heerlijkheid, en dat is het mooie ervan, deelde Christus voor zijn menswording al voor de grondlegging der wereld. En vanuit die heerlijkheid is hij naar de aarde gekomen en hij heeft door zijn werken een deel van die heerlijkheid geopenbaard, zoals we net gelezen hebben. En toen waren de apostelen, die waren erbij en die zagen Mozes en Elia deel hebben aan die heerlijkheid met verheerlijkte lichamen. En nu is de Heer Jezus is vanuit die heerlijkheid, door zijn lijden en door zijn opstanding, door zijn lijden, sterven en opstanding, is hij ten hemel gevaren, terug in die heerlijkheid. Maar vanuit die heerlijkheid zal hij ook komen om ons te halen, om ons daar te hebben waar hij is, in de heerlijkheid. En wij hebben daar deel aan. Leest u mee, 2 Korinthe 3 vers 18. 2 Korinthe 3 vers 18. Wij allen nu, 2 Korinthe 3 vers 18, wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Dus met andere woorden, zoals de Heere Jezus zegt, ik heb die heerlijkheid gegeven, en we spiegelen ons aan de heerlijkheid van het woord, dan gaat die geest van heerlijkheid tot heerlijkheid gaat dat uitwerken. En dan gaat die heerlijkheid gaat groeien in je leven. En dan wordt het zichtbaar en dan ga je glanzen. Ik weet nog, ik zat in het vliegtuig en meestal als ik alleen reis, dan bid ik of ik iemand naast me mag hebben waarmee ik het evangelie kan delen. Nou, soms komt er iemand naast je zitten. Het eerste wat hij doet is twee van die dingen in zijn oren zo liggen. En denk, nou heer, dat is hem zeker niet. Maar op een gegeven moment, ik vlieg. En het was in Amerika, vergeet het nooit. En komt een man naast me. En opgewekt, beginnen een praatje. Wat doet u? En hij vertellen. Nou, hij was professor op de universiteit. En in allerlei materies. En dus dan komt de vraag. En wat doet u voor uw leven? Ik zeg, nou, ik ben zendeling. En ik verkondig het woord van God. Oh, ben je er zo een? En hij zegt, ik geloof er helemaal niet, het is allemaal onzin. En we beginnen het gesprek en je probeert je te verdedigen. En op een gegeven moment denk je, ik kan niet tegen die man op. Ik kan niet tegen die man op. Dus ik zeg, meneer, ik zeg, voordat we verder gaan. Ik zeg, ik merk dat u zo'n kennis hebt. Zo wijs bent, ik kan daar niet tegen op. Hij zegt, ja, dat had ik wel in de gaten. Hij zegt, maar wat jij in je ogen hebt, daar kan ik niet tegenop. Hij zegt, jij gelooft dat echt, hè? Hij zegt, ik zie het aan je ogen. En dat was zo'n bemoediging. We zijn niet verder doorgesproken. Hebben we niet verder doorgesproken. Hij wou het daarbij laten. Maar dan denk ik, en dat is wat hier staat. Dat de geest van God die heerlijkheid in je uitwerkt. Dat zelfs in een situatie waar je eigenlijk bijna de nek wordt omgedraaid. Je ogen blijven glinsteren. Omdat het de heerlijkheid van God laat zien. En dat is zo mooi. Maar lees ook Colossenzen 3 vers 4. Colossenzen 3 vers 4. En dat zijn echt van die verzen dat als u onderstreept in de Bijbel, ik heb besloten om het niet meer te doen, want ik let alleen nog maar op de streepjes en de kanttekeningen. En ik heb tegen Nel gezegd, ik doe het niet meer. Maar wanneer, vers 4, moet u eens lezen, dan moet u eens gewoon op u in laten werken. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is. Kun je eigenlijk al een vraag achter stellen. Hè? Is hij ook uw leven? Die ons leven is. En moet u nou eens lezen. Dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. In heerlijkheid. En dan hoor je mensen zeggen. Oh, wat zal het straks heerlijk zijn in de hemel. En als je dan vraagt, wat bedoel je daarmee? Ja, nou, dan zal het daar fijn zijn. En geen tranen meer. En geen verdriet. Ik zeg, weet je wat het heerlijke er is? 1, de Heere Jezus is er. En 2, er is geen zonde. Want al die ellende waar we het over hebben, waar we vanaf willen, die heeft een bron. En die bron is de zonde. En die zonde, die is daar niet. En daarom is het daar heerlijk. 1, de Heere Jezus is er. 2, er is geen zonde. Nou, het is toch onvoorstelbaar, wat een heerlijkheid. Maar dat mag gestalte hebben in ons leven. En dan zegt hij in dat vers, Johannes 17, ik doe hem zelf dicht. Johannes 17, met die heerlijkheid. Dan zegt hij in 22, ik heb die heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat ze één zijn zoals wij één zijn. Dus opnieuw gaat hij weer daar naartoe, dat die eenheid niet alleen is omdat we de Heere Jezus kennen, maar omdat we samen delen in die heerlijkheid. En dan is het mooi als je met een broeder of zuster praat over het geloof. Tuurlijk mag je over andere dingen praten. Maar dan proef je soms de heerlijkheid van God in het leven van een ander. En dat is bemoedigend. Dat bouwt op. Om de Heere ook in een ander aan het werk te zien. En een andere te horen getuigen van zijn relatie met de Heere. Gaan we naar de vierde opdat. Vers 23. En de Heer Jezus heeft het weer over deze basis. Ik in hen en u in mij. En dan komt de vierde. Opdat zij, en nu gaat het nog zelfs een stapje verder. Opdat zij volmaakt één zijn. Nou, daar zijn we nog eind vandaan, hè. We vinden één zijn al moeilijk. En de Heer Jezus zegt, en ik verlang dat gaat groeien. Ik verlang naar die dag dat het een volmaakte eenheid zal zijn. Zou dat mooi zijn als we zo met elkaar op weg gaan. Zo zou het al moeten zijn in een huwelijk. Groei naar, niet naar eenheid, groei naar volmaakte eenheid. En zo mogen we dat in je gezin. Laten we naar volmaaktheid groeien. En we kennen allemaal de moeites en de strijd en de zorg. En misschien bent u er zelf doorheen gegaan. Maar dat betekent nog niet dat dit het verlangen van de Heer is geweest. Om volmaakte eenheid zichtbaar te maken op deze aarde. Een volmaakte eenheid. En dat heeft weer een reden. Kijk maar in dat vers 23. Opdat. De tweede, dus dan de vijfde, opdat de wereld erkent. In het andere vers lezen we in 21, opdat de wereld zal geloven. En hier komt het een stapje verder op dat de wereld gaat erkennen. Geloven groeit naar erkenning. En in het begin is geloven is nog, Heer, kom mijn ongeloof tegemoet. Maar als je groeit in de Heer, dan wordt het een erkenning, dan wordt het een zeker weten. Omdat het gefundeerd is op het woord van God en niet meer op je gevoelens. Je gaat je geloof toetsen aan het woord van God. En hier zien we opnieuw, zodat de wereld erkent. De Heere Jezus is door de wereld verworpen, maar heeft nog nooit het verlangen om deze wereld te redden losgelaten. Want dat komt uit het hart van de Vader en dat komt uit zijn hart. En hij wil nog steeds dat de wereld het hoort. Want in Matteüs 28 zei hij ook, ga heen, maak alle volkeren tot mijn discipelen. Hij zegt niet, maak gelovigen, maak discipelen, volgelingen van de Heer Jezus. Opdat zij ook in dat proces weer doorgaan. En dan komt hij bij, komen we bij de zesde, vers 24. Vader, ik wil dat ik waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat, de zesde opdat, zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. En dan moet u opletten wat de Heere Jezus hier doet in het gebed. In het bidden spreekt hij een verlangen uit. Hij deelt met de Heere zijn zorg. En dan zegt hij hier, Vader, ik wil. Dat is behoorlijk krachtig. Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Hij zegt niet, ik zou graag willen, zou u het goed vinden. Maar Vader, dit is mijn wil voor degene die u mij gegeven hebt. Hij wil. En dat is zo prachtig dat we hierin lezen dat de Heere Jezus dat naar verlangt. En heeft hij dat niet eerder gezegd? Hoofdstuk 14, vers 3. Nou, laten we gewoon vers 1 tot 3 lezen. Zegt de Heere Jezus in hoofdstuk 14, vers 1 tot 3. En lieve broeder of zuster, als u niet lekker in uw vel zit vandaag, lees vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij, zegt de Heer Jezus. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Maar ik ga heen om plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat, prachtig weer dat woordje, ook u zult zijn waar ik ben. Dat heeft hij gezegd, dat heeft hij beloofd. En daarom kan hij ook hier in het gebed zeggen, Vader, ik wil. Ik verlang ernaar. We denken vaak dat wij de gemeente van de Heere Jezus Maranatha roepen. Maar ik denk wel eens dat de Heere Jezus uitroept Maranatha, wanneer gaat het gebeuren? Want zoals wij naar hem verlangen, verlangt hij denk ik wel nog meer naar ons. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. Hij heeft ons gekocht met zijn kostbaar bloed. Zou hij dan niet verlangen naar hetgene wat hem toebehoort? En er komt een dag, dan komt dat samen in heerlijkheid. Oh, wat een dag zal dat wezen. En we zullen bij hem zijn. En het is nog steeds die heerlijkheid waar hij in dat hele gebed over spreekt. De vraag is natuurlijk wel, hebben we dan die zekerheid? Dat we het geloof, hebben we de zekerheid dat we daar zullen zijn? Hebben we de zekerheid dat hij ons tot zich zal nemen? Jazeker. Bijbels gezien hebben wij die zekerheid. En die zekerheid, die ligt niet in hoe we ons voelen. Die ligt niet wat wij ervan vinden. Die zekerheid ligt op grond van het feit dat God die zekerheid openbaart in zijn woord. Die zekerheid die ligt op de grond van het feit dat Jezus Christus voor ons stierf, zodat wij zouden leven. Wij waren dood in onze zonden. Maar dat wij zouden leven. Het ligt op de grond van het feit dat Christus de prijs heeft betaald met zijn kostbare bloed. Wat Hebreeënbrief ons zo duidelijk laat zien. Wat het bloed van zoveel koeien en kalveren en geiten en bokken en duiven en weet ik veel niet konden doen. Dat deed de Heere Jezus. Want het bloed van dieren staat er, als dit de zonde zijn, bedekte de zonde. Je ziet het niet. Maar de zonde was bedekt. En als die bedekking wegneemt, is die zonde nog steeds zichtbaar. Maar wat zegt Johannes als hij de Heer Jezus ziet komen? Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld
wegneemt.
Het is niet bedekt wat het bloed van Kalveren deed. Maar door het bloed van de Heer Jezus is het weggenomen. Daarom staan wij open, gerechtvaardigd, vrij, verheerlijkt voor de Vader. Het is op grond van de beloftes die de Heer Jezus heeft gemaakt. Het is niet op hoe ik trouw ik ben. Het is op de belofte van God. Daar mogen we op gaan staan. Johan de Heer zingt dat zo mooi, hè? Staan op de belofte van mijn Heer en God. Maar staan we er ook op? Hou ons vast aan die beloftes die hij heeft gegeven. En wat we hier net hebben gelezen in hoofdstuk 17. Het is de wil van de Heer Jezus. Dan moet u zich niet afvragen of u goed genoeg bent. Nee, dat bent u niet. Maar het is de wil van de Heer Jezus. En de genade van God die ons gereinigd heeft en die ons vrijgemaakt heeft. En die daarna verlangt om ons straks in die heerlijkheid thuis te halen. Dat is zo bijzonder van dit gebed. En dan de laatste op dat. Nou, dat kan nog even. Vers 25 en 26. Dus kijk hoe hij zijn vader aanspreekt. Rechtvaardige vader. De wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze, de gelovigen, hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken opdat, de zevende, de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Nu is het geen vraag, nu is het geen ik wil. Maar het lijkt wel of hij met die laatste twee versen alles samenvat. En hij vat het samen met een bijzonder woord, rechtvaardige vader. Met andere woorden, alles wat hij gebeden heeft, valt onder de rechtvaardigheid en de gerechtigheid van God. Daar mankeert niets aan. Dat is zo een zuiver gebed. En dat benadrukt hij door te zeggen, rechtvaardige vader. De wereld heeft u niet gekend. Maar ik heb u gekend en deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. Ik heb u uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken. Opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is. Met andere woorden, het lijkt wel of hij een soort samenvatting van het hele gebed doet. Want hij heeft het over de erkenning van de gelovige dat hij door de Vader gezonden is. Zagen we ook al in het begin. Hij heeft het over de naam die bekend is gemaakt. Hebben we in de studie gezien. Over de liefde waar God de Vader zijn Zoon heeft lief gehad. En dat de gelovige in die eenheid wordt opgenomen. Een soort afsluiting, een soort samenvatting. En als we dan dit gebed afsluitend samenvatten, dan proeven we ook de geestelijke prioriteiten vanuit het hart van de Heere Jezus. Als we dit gebed bekijken, dan komen er 4 prioriteiten naar boven. 1. Het is de glorie en de eer van zijn hemelse Vader. 2. Het gaat om de heiligheid van Gods kinderen. 3. Het gaat over de eenheid van Gods gemeente. En 4. Het gaat over de bediening van het evangelie in een wereld die verloren is in zonde. En het is prachtig om dat zo terug te zien. Dat is het hart van de Heer. Dat is het gebed wat de Heer Jezus hier heeft uitgesproken. En laten we dan ook als gemeente, maar ook individueel, die prioriteit in acht nemen. God boven alles. Een heilig God, welgevallig leven. Eenheid zoeken in de gemeente. En deel te zijn van het uitdragen van het evangelie. En dat we, net als Paulus, ook mogen zeggen aan het eind van ons leven: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Zullen we hem samen hiervoor danken. Vader, we komen opnieuw onder de indruk, Heren, van dit geweldige gebed wat uw Zoon, onze Heiland, heeft uitgesproken. En het was niet zomaar een gebed waarin die dingen bekend maakte, maar het kwam uit zijn hart. Maar alles wat hij zei had ook een reden. En dat werd gekenmerkt door die woordjes op dat. Maar Vader, we hebben ook gezien dat we nu al delen in de heerlijkheid van de Heere Jezus. Vader, wil ik u zo bidden. Ik wil het u eigenlijk afsmeken, Heren, dat zoals we hier zijn, dat we mogen gaan leren ons niet alleen uit te strekken naar die heerlijkheid, maar te leren gaan leven vanuit die heerlijkheid die ons gegeven is. Opdat u, Heere Jezus, daardoor verheerlijkt wordt in ons leven, in onze woorden, in onze daden, in alles wat we doen, in alles wat u aan talent en gaven ons hebt gegeven. Vader, maar we hebben ook uw hart en het hart van de Heere Jezus gezien, opdat de wereld zou geloven en erkennen. En wat zijn er nog vele, Heren, die niet geloven. En daar zitten erbij die ons zo dierbaar zijn. Broers, zussen, eigen kinderen, kleinkinderen misschien. Misschien wel eigen man of vrouw. O Heere God, ik wil u zo bidden dat u krachtig met uw geest ook in hen werkt. Opdat ook zij tot erkenning van die waarheid mogen komen. Vader, als we de verkeerde strijd strijden, laat het dan ons zien. En laat ons dan ook die strijd in uw handen geven. Want u bent het die toevoegt. U bent het die het harte, Heren, openbreekt. En wilt u dat ook doen met uw geest? Opdat zij ook toegevoegd mogen worden aan die groep waar de Heere Jezus van zegt: en ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor hen die door het woord tot geloof komen. O Heere, u kent ons hart. En we willen u zo danken, Heere, voor deze prachtige avonden, Heere, waarin we Johannes 17 mochten overdenken. En wilt u het maar uitwerken in ieder van ons. Maar Heere, we willen u alle eer en alle dankzegging geven. Want u bent het waard. In Jezus' naam. Amen. Amen.
Mensen, dat is om diep onder de indruk te komen van de woorden die Jack met ons mocht delen vanavond. Wij delen in zijn heerlijkheid. Dat was het onderwerp van het thema van deze avond. Maar we We kunnen alleen maar zeggen, we hebben een heerlijke avond gehad. Echt heerlijk. En je komt tot het besef als Maranatha-christen dat je wel eens te veel gericht bent op die hemelse heerlijkheid die komt. En dat zal erbij blijven van deze avond. Dat we er juist erbij bepaald moeten worden dat we nu al in die heerlijkheid kunnen leven, omdat we de Heer Jezus nu al mogen kennen. En laten we dan ook ons best doen om dat uit te stralen als we mensen tegenkomen die dat geloof niet hebben. Dat ze aan onze ogen zullen zien, zoals dat ook bij Jack het geval was. Van, ik zie het aan je ogen, je gelooft het echt, hè? Dat de mensen dat ook in onze ogen zullen ontdekken. Dat wens ik jullie allemaal toe. We gaan deze avond afsluiten met het zingen van een lied nog. En welk lied is daarvoor uitgezocht? Lied 15a. Ik zal mijn heiland straks ontmoeten. Zijn komst is nabij. En dat zijn 4 coupletten en die zingen we allemaal. Vreugd met Gods kinderen straks Jezus te zien, als geen zonde ons meer zal hinderen. Fijn dat jullie hier waren vanavond allemaal. Over 14 dagen hopen we elkaar weer te zien bij de eerste studie van Dato Steenhuis hier. Er is nog koffie voor degenen die dat willen. Ik wens jullie allemaal een behouden thuisreis en hopelijk tot ziens over 14 dagen.